Dan kun je dan niet genoeg zingen, hè? Mijn verlosser leeft. Zit u er ook zo goed in nu? Hebt u ook zo'n goede stemming? Wat kan ze je opjutten, hè? Doet ze dat thuis ook? Nou, ze is alweer weg. Je moet direct wel terugkomen, hoor. Ja, nee, dat was prachtig. Als je zingt, je verlosser leeft, dan kan je dag niet meer stuk. En u hebt geweldige dingen gezongen, hoor. Want u hebt ook gezongen, ik geloof. Daar gaat het vanmorgen om, of u gelooft. Niet zeg ik geloof het wel. Nee, of u echt gelooft. Het is een beetje moeilijk vanmorgen, dat geef ik toe. Ik snap het zelf ook nog niet zo goed. Maar we komen er wel uit. In elk geval beginnen we met deze dienst aan de Heere God te geven. Het is hier al feest, Vader in de hemel, want we hebben al zo geweldig blij gezongen met elkaar. En wat was het machtig om zo samen te staan en te zingen, glorie aan God. En dat u de overwinnaar bent, nu, maar ook in de toekomst. Eigenlijk erg vreemd dat wij zo dikwijls zo gebogen door het leven gaan, want als we toch zingen dat u de overwinnaar bent, dan kunnen we toch ook met die zekerheid straks naar huis en elke dag van de week beleven zolang u ze geeft. Heer, we willen u bidden of u bij ons wilt komen met uw boodschap. Misschien een bijzondere boodschap, ik weet het niet. Het mag ook maar een doorgeefluikje zijn van u, maar dat is wel fijn. Het is altijd fijn als je iets mag doen voor u. En het is zo geweldig dat u ons allemaal wilt gebruiken. Daarom vragen we nu, Heer, wilt u uit onze harten en uit onze gedachten alles wegnemen wat uw zegen in de weg zou kunnen staan. Geef dat uw woord begrijpen, dat we begrijpen waar het om gaat. En dan ook zo de dag weer ingaan. Dan gaat Den Helder toch wat beleven de komende dagen, Heer, want dan zijn we voor geen kleintje vervaard. We danken u dat u ons hebt gekocht en betaald met het leven van de Heer Jezus Christus. En Heer, u danken wij dat u voor ons de straf gedragen hebt. Verloste kinderen van u, daarom hoeven we ook niet bang te zijn voor morgen. We loven en prijzen uw naam en we danken u dat u zelf in ons midden bent. Amen. Ja, jullie zijn inmiddels wel weer uitgerust, want ik wil graag een versje zingen. En dan heb ik meteen toch een vraag aan jullie, want daarna ga ik een stukje lezen en dan weer een lied zingen. Dus kunnen jullie dat aan hier blijven staan? Mooi. Dan zingen wij nu. Het is dat een geluk dat er nog jonge mensen in de dienst komen. 428. 428. Genade zo oneindig groot dat ik die het niet verdien het leven vond. Want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien.
Thank you.
met u uit Jozua hoofdstuk 10. U hebt dat hoofdstuk ongetwijfeld wel eens gelezen. En misschien hebt u toen wel, net als ik, gewoon doorgebladerd. Zo met de gedachte van, gooi het maar in mijn pet. Maar we gaan er toch over nadenken vanmorgen. Jozua 10 vanaf vers 6 lees ik. En ik lees tot en met het 15e vers. Dus jullie hoeven niet zo lang te staan. En daarna zingen wij 407. Dat prachtige lied. Hoe groot zijt gij? Toen zonden de mannen van Gibeon tot Jozua naar de legerplaats te Gilgal deze boodschap. Trek uw hand niet van uw knechten af. Ruk haastig tot ons op. Verlos ons en help ons, want alle koningen der Amorieten die op het gebergte wonen, hebben zich tegen ons verzameld. Toen trok Jozua uit Gilgal op en hij en al het krijgsvolk met hem, alle dappere helden. En de Heere zeide tot Jozua: vrees niet voor hen, want ik geef hen in uw macht. Niemand van hen zal voor u stand houden. En Jozua overviel hen plotseling. De ganse nacht was hij van Gilgal uit opgetrokken. En de Heere bracht hen voor het aangezicht van Israël in verwarring, zodat hij hun een grote nederlaag toebracht bij Gibeon, hen vervolgde in de richting van de bergpas van Bet-Goron en hen versloeg tot bij Azeka en Makkeda. Terwijl ze nu voor Israël vluchtten en zij juist op de helling van Bet-Goron waren, wierp de Heere uit de hemel grote stenen op hen tot Azeka toe, zodat zij stierven. Die door de hagelstenen stierven, waren talrijker dan die welke de Israëlieten met het zwaard doden. Toen sprak Jozua tot de Heere ten dagen waarop de Heere de Amorieten aan de Israël overleverde, en hij zeide: in tegenwoordigheid van Israël, zon, sta stil te Gibeon, en gij maan in het dal van Ayalon. En de zon stond stil, en de maan bleef staan totdat het volk zich op zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag. Een dag als deze is er nog vroeger, nog later ooit geweest, waarop de Heere zo iemands stem verhoorde, want de Heere streed voor Israël. Hierop keerde Jozua en geheel Israël met hem terug naar de legerplaats te Gilgal. Ik had dit een aantal malen gelezen. En er zijn een paar woorden blijven hangen bij mij. U zult het vreemd vinden, maar daar wil ik toch over praten met u. Dus de tekst van vanmorgen is: zon, sta stil. Zon, sta stil. Als er nog gevraagd wordt waar er is over gepreekt, dan kunt u zeggen: zon, sta stil. Dan hebt u tenminste alles onthouden. Eerst gaan we zingen met elkaar. Hoe groot zijt gij? Zon, sta stil. Er staan van die dingen in de Bijbel waar mensen uren over kunnen debatteren. En de belangrijke vraag is dan, moeten wij dit nu letterlijk nemen? Is wat wij lazen echt? Of is het fantasie? Is wat er staat nu werkelijk geschreven onder inspiratie van de Heilige Geest? Of is dit een sterk verhaal van iemand die zo nodig de aandacht wil hebben? Ik moet u eerlijk zeggen, er wordt over Jozua 10 weinig gepreekt en zelf heb ik er nog nooit een preek over gehoord. Wel weet ik dat over dit hoofdstuk veel is geschreven, dus ook veel is nagedacht. En het is een bekend feit dat de astronauten uit het verleden en het heden en de astronauten van de toekomst steeds weer bezig zijn om aan de hand van foto's in het heelal te kunnen bewijzen dat dit verhaal niet klopt. En als je dat zo overdenkt, dan vraag je je natuurlijk af, ja, maar waar gaat het nou toch in vredesnaam om? Waarom wordt dit in de Bijbel genoemd? Ik dacht dat ik wel een antwoord had. Ik denk dat het erom gaat, als we dit lezen, dat we dat woord van God aanvaarden zoals het tot ons komt. Maar niet alleen als het gaat om iets bijzonders zoals zon staat stil. Ook bijvoorbeeld als wij 1 Thessalonicenzen 5 vers 18 lezen waar staat dankt onder alles. Dat is geen opgave. Dat is een opdracht, danken onder alles. En als Gods woord zegt in Romeinen 12 vers 12, wees blijde in de hoop, geduldig in het lijden, volhard in het gebed, dan moet u onder die drie woorden, hoop, geduldig en lijden, een dikke streep zetten, want het wordt ons van Gods wegen gezegd. En daarom is het altijd maar het allerbeste dat we eerbiedig rondom dat woord van God gaan zitten zoals deze morgen en met open oren en met ogen harten gaan luisteren. Want weet u wat er gebeurt als je Jozua 10 leest? Dan krijg je een lesje in geloof. Waar gaat het nou om in dit verhaal? U moet dit goed onthouden wat ik nu zeg, want het is waar wat ik zeg. Gods volk is het beloofde land ingetrokken. En zij worden in dat beloofde land niet zoals de Canadezen in 1945 met gejuich binnengehaald. De mensen staan niet langs de kant van de weg met vlaggen en te klappen, nee, ze worden gezien als indringers. En ze worden tegemoet getreden door mensen die bezield zijn met een intense haat. En weet u, die haat komt van Satan. Want Satan kent de plannen van God. Mensen verbazen zich zo vaak over dat Oude Testament en dan zeggen ze, het is toch wat, helemaal de bevredingsbeweging dan natuurlijk, hè. Het is toch wat, er vloeit zo verschrikkelijk veel bloed in dat Oude Testament, is dat nou nodig, onthoud nou dit. Als dat volk het beloofde land intrekt, dan gaat God richting Bethlehem. En dan gaat God richting Golgotha. God wil die intens beschadigde wereld redden. Dat is het eerste wat u vast moet houden. God wil de wereld redden. God is hier begonnen met zijn kruistocht. Jozua, die geweldige strateeg, die machtige generaal, die schitterende opvolger van Mozes, is volledig in de fout gegaan. En daarvoor moet u dan zelf Jozua 9 gaan lezen, want hij is er ingetuind. De Gibeonieten zijn bij hen gekomen, een afvaardiging, in lompen gehuld en met oude wijnzakken. Enfin, het zag er niet uit zoals ze bij Jozua kwamen en ze lagen bijna op de knieën voor Jozua en ze vroegen, laat ik het zomaar zeggen, politiek asiel aan. En ze zeiden, sluit alsjeblieft een verbond met ons, want er zijn volken om ons heen die willen ons uitroeien. En toen heeft Jozua daar verder niet over nagedacht. Dat is ook een man geweest die gedacht heeft, je moet je haast lief hebben als jezelf. En die heeft toen met de Gibeonieten een verbond gesloten. Nou ja, wat is de consequentie van een verbond? Als je een verbond sluit met een ander volk, dan moet je dat andere volk ook helpen. We hebben ook een verbond met verschillende volken in Europa. En dat betekent dat als Frankrijk in oorlog gaat komen, dan moeten wij helpen. En als de Belgen oorlog gaan voeren, moeten wij helpen. En op hun beurt moeten ze ons helpen. Dat is een verbond. Dat moet je nakomen. Een man, een woord, een woord. Ik vind het zo mooi toen ik dat overdacht. Toen dacht ik ook bij mezelf, het is zo geweldig, God heeft met ons een verbond gesloten. Hè? Door de Heer Jezus Christus, door zijn bloed. En wat lees ik dan in 2 Korinthe 1 vers 20? Ik lees dan dat God zich aan zijn beloften houdt. Want zoveel beloften Gods er ook zijn, in Christus is het ja. Nou, van u en mij wordt ook het een en ander verwacht. Als wij ons hart en leven aan de Heer Jezus hebben gegeven, en als we het oprecht hebben gemeend, wat we moesten zingen pas, ik geloof, ik geloof, ik geloof, want we hebben het enthousiast gezongen, en we hebben de Heer als meester erkend, en we hebben gezegd dat we hem wilden dienen, en degene die de zangleiding had, die zei ook, het is wel moeilijk, maar, ja, ze had gelijk, en wij beloven maar, en nu komt het erop aan. Zijn we trouw? Zijn we gehoorzaam? Doen we wat de Heer van ons vraagt? Meestal draaien wij de dingen om. Hè? God moet eigenlijk eerst onze wensen vervullen. We hebben iets van Jacob die tegen de Heere God zegt, als u nou zorgt dat het met Esau goed komt, als u zorgt dat we niet hoeven te knokken, en als u zorgt dat die spanning verdwijnen, en als u dit doet en als u dat doet, dan zal ik u dienen en ik zal u de tiende geven. Ja, maar je moet God niet gunstig gaan stemmen. Als je zegt ik geloof, dan moet je geloven. Dan moet je hem vertrouwen. Dan moet je je hand op zijn belofte leggen. Weet u, dat lesje in het geloof, wat ik zo even zei, dat vind je dus terug in Jozua 10. Want wat ontdek ik, eerst gaat Jozua in het geloof op de vijand af. En dan in vers 7 en 8 gaat God pas spreken. Maar eerst is Jozua gegaan. En hij heeft het gedacht. En gelooft, de Heere God is met mij. Nou ja, menselijkerwijs gesproken is het een onmogelijke opgave waar Jozua voor staat. Maar dat is nou het bijzondere. Het geloof laat zich door niets en door niemand tegenhouden. En hoe is het mogelijk dat zoiets als wat we lazen in die tekst in het hart hoofd van Jozua is opgekomen. Dat is geen hoofdwerk geweest, dat is hartewerk geweest. Jozua is een man die gelooft. Kent u Jozua? Als je Jozua nog goed wilt kennen, dan moet je even de tijd nemen en hoofdstuk 12, 13 en 14 van het boek Numeri lezen. U kent uw Bijbelse geschiedenis natuurlijk en u weet dat het volk Israël in de woestijn was. En dan zien ze in de verte, zien ze eigenlijk al een beetje de contouren van dat beloofde land. En dan zoekt Jozef verspieders uit, 12 verspieders, en die gaan dat land verkennen. Nou, je moet ze terug zien komen, zeg. Als stoere gasten zijn ze dat land ingegaan, weliswaar stiekem, maar ze hebben het toch gedaan. Maar als ze terugkomen, dan zijn er 10 van die verspieders die zeggen dat lukt van zijn levensdagen niet. Er zijn versterkte steden. En als je die mannen ziet daar, dat zijn geweldige reuzen en wij zijn maar klein. We kunnen daar nooit tegen op. We moeten terug naar Egypte. En dan staan er 2 mannen op. Jozua en Caleb. En die zullen wel op een rots zijn gaan staan. En toen hebben ze gezegd, zeg maar even mijn eigen woorden, wat kletsen jullie nou over versterkte steden? En wat ben je toch bang voor geweldige reuzen? De Heere God heeft dit land aan ons beloofd. En wat God belooft, dat maakt hij waar. We zullen zeker overwinnen. En als ze het dan niet begrijpen, dan zegt God van Jozua en van Caleb, omdat bij hen een andere geest geweest is. Kijk, daar zit het op vast, hè? Die andere geest. Dat is die geest van God. Dat is die heilige geest die je voortdrijft. Die je overtuigt van zonde, maar die je ook laat zien, er is een overwinning, bezield met een andere geest. Als u en ik in deze tijd bezield zijn met die andere geest, dan hoeven we ons nergens meer over te verwonderen. Want dan doet God de mooiste dingen. En omdat Jozua bezield was met een andere geest, ging God hem gebruiken en werd hij de opvolger van Mozes. En hij kent de opdracht, dat land Kanaan, dat moet gezuiverd worden, het land moet in bezit worden genomen. Ja. Maar het verloopt allemaal niet zo gladjes. Dat willen wij ook graag. We willen altijd graag dat de dingen soepel verlopen. En God maakt een beetje bergbeklimmers van ons. Hè? En dan ben je een paar stappen omhoog gekomen. En dan ineens dan glij je weer naar beneden. Kun je weer beginnen. Maar God had voor Jozua nooit over een kalme reis gesproken. Maar voor ons ook niet. Moet ik altijd denken aan dat bordje wat bij ons in de kamer hing vroeger in Wormerveer, bij mijn ouders, dat afgezaagde bordje. Hè. God heeft ons geen kalme reis beloofd. Ja, zeg maar, dat is zo. Maar, zegt dat bordje dan verder, wel. Hoe was het verder? Ja, u weet het. Wat doe ik hier nog? God heeft ons geen kalme reis beloofd. En aan Jozua ook niet. En aan dat volk ook niet. En wat gebeurt er dan? Volken sluiten zich aan één om dat gehate Israël tegen te houden. Want de allerbeste Bijbelkenner, de allerbeste kenner van dat woord van God, is de duivel. En die weet, als God in Bethlehem komt, dan komt er een kind. En als dat kind er is, dan komt er ook een kruis op Golgotha. En dan wordt de wereld gered. Daarom heeft die duivel al zijn troepen gemobiliseerd. Denk, zo gaat dat in uw en mijn leven ook. Hè. Ik heb eens een gesprek gehad met een echtpaar toen. Ja, toen deed ik nog huisbezoek, toen was ik nog jong. En ik had gesproken over een of andere tekst waarin het ook over de duivel ging. En toen zei die zuster tegen mij, ja, hoor eens even, broeder van de Geer, maar ik vond het heus wel een leuke preek, hoor. En u hebt er ook wel aan gewerkt, maar ik heb geen last van die duivel. Nou, als je geen last hebt van de duivel, dan ben je geen kind van God, hoor. Wat moet de duivel bij iemand die niet gelooft? Hoeft hij niks te doen. Als je geen last van de duivel hebt, dan moet je door de knieën gaan. Want dan is er iets totaal mis. Want vanaf het moment, en dat is het nare van het kind van God zijn, hoor. En daarom, neem me niet kwalijk als ik het zo zeg, maar ik heb wel eens een hekel aan die termen van tegenwoordig, dat er laagdrempelige diensten moeten zijn. Het is niet laagdrempelig. Wie vindt het makkelijk om te geloven? Wie vindt het makkelijk om als christen te leven? Zeg nou eens eerlijk. Steek nou eens je vinger op als je durft. Wie vindt het makkelijk? Nou, ik wel. Dat zal ik het alleen maar doen. U niet? Nee, u vindt het niet makkelijk. Waarom niet? Omdat er vijandschap is. Omdat je aangevallen wordt. En dat kan ook niet anders. Want wie voor de Heer Jezus Christus kiest, die stapt uit de duisternis vandaan. En die gaat in het licht van de Heer Jezus leven. Maar dat botst met die duisternis. Dat botst met de duivel. En hij valt je aan. En dan gaan ze Jozua en zijn troepen. Ik moet het toch nog eens lezen hoor thuis. Want ik heb het een beetje vlug gelezen. Want ja, anders duurt een dienst ook een beetje te lang. Laten we eerlijk zijn. En ze marcheren 7 uur. In de nacht. 7 uur. Ja, achter elkaar hoor. Met volle bepakking. Daar gaan ze, dat leger. Door dat zand van de woestijn. Geen asfaltwegen, daar gaan ze. 7 uur achter elkaar. Zo'n beetje die zeven heuvelroute van Nijmegen, stel ik me zo voor. Die moeilijke etappe. Maar dan 7 dagen achter elkaar. 7 uren achter elkaar. En dan? Dan gaan ze meteen in de aanval. Maar nee. Ze gaan niet eerst even lekker aan de kant van de weg zitten uitrusten. Nee, ze gaan meteen aan de slag. Ik denk dat ze best moe geweest zijn na die nacht marcheren. Maar ze gaan de strijd aan. En ze gaan door en ze komen tot aan Bet-Horon. En God helpt een handje. En God gooit hagelstenen naar beneden. Maar de overwinning is nog niet totaal. En rusten kan pas als de vijand verslagen is. En Jozua weet het, er moet met deze vijand definitief afgerekend worden. En de dag is te kort. En in de avond en in de nacht kun je niet vechten. Want die nachten zijn zo donker in de woestijn. Je kunt dan moeilijk met een kaarsje in je hand gaan lopen en een zwaard in de andere hand. Dat lukt helemaal niet. Het is zo donker, dus de dag is te kort. En toen dacht ik, wat zal er toen gebeurd zijn, hè? Ja, ik probeer dan altijd maar menselijk te denken. Ik denk dat die onderofficieren en die officieren van Jozua toen gezegd hebben, sorry generaal, maar de jongens zijn allemaal uitgeput natuurlijk naar zo'n nacht marcheren. En we hebben al een tijdje tijd gevochten en we hebben al heel wat bereikt. Maar op dit moment kunnen we niet verder. We kunnen geen handen met ijzer met handen breken. Dat is een houding die ik wel ken. Opgeven. Gewoon opgeven. Lukt vandaag niet, dan morgen maar. Is maar eens even betijen. Jozef is van een ander kaliber. En hij zegt, mijn heren, doorgaan. We zetten de zon stil. En de zon stond stil. En in een van de apocryfe boeken, die leest u waarschijnlijk niet, dat hoeft ook helemaal niet door, dat gaat het niet om, maar in een van die apocryfe boeken, het boek van Jezus Sirach, staat, om zijnentwil stond de zon stil en een dag werd zo lang als 2. De zon stond dus stil. Kijk, Tegen dergelijke wonderen heeft de wereld altijd bezwaren. Maar geloven wij nou alles? Wie gelooft dat die slang in het paradijs heeft gesproken? Kom op als je durft. Geloven jullie dat? Ze geloven daar dat de slang in het paradijs gesproken. Hier ook? Wie van jullie gelooft dat? Ongelooflijk zeg. En wie gelooft dat verhaal van die sprekende ezelin bij Biliam? Een ezelin die spreekt. Nou ja, het was een vrouwtje, dus... Gelooft je dat? En nog zoiets idioots, hè? Jona en die vis. Gelooft u dat? Ja, ik heb dominee Vasseur ooit horen zeggen, als er in de Bijbel staat dat Jona die vis heeft opgegeten, dan geloof ik het ook, omdat het in de Bijbel staat. Maar vond ik wel een beetje makkelijk. Gelooft u dat nou, dat zo'n volwassen kerel door zo'n vis wordt opgeslokt en 3 dagen later weer naar buiten komt? En gelooft u dat van die maagdelijke geboorte van de Heer Jezus? Ziet u, dat zijn de hete aanijzers, hoor. Daar heeft de wereld bezwaar tegen, maar o, zoveel gelovigen liggen met die dingen in de klins. Maar nou, deze vraag zou voor God iets te wonderlijk zijn. Als God de wereld wil laten weten dat Israël zijn volk is, en dat hij met dat volk een machtig plan heeft, dan laat hij zich door niets en door niemand tegenhouden. En dan worden zelfs zijn knechten geloofshelden. Wat is nou het geheim bij Jozua? Nou, u moet vers 12 goed lezen. Het eerste is, Jozua sprak met de Heere. Ziet u, niet een vergadering met zijn staf, niet een afwegen van de mogelijkheden en de moeilijkheden, hij sprak tot de Heere. En toen bleef de zon staan in de naam des Heeren. Dat is denk ik ook gebeurd op Golgotha. Toen het 3 uur diepe duisternis was. In de naam des Heren. Maar dit hoofdstuk dat zegt mij, en ik hoop u ook, dat je altijd eerst moet beginnen met God te spreken. Gebeurt zo vaak dat mensen allerlei dingen willen in het geloof, hoor, in het geloof, allerlei dingen willen organiseren. Ze zullen dit en ze zullen dat. En dan komen er vast en zeker 100.000 mensen tot geloof. Leg het nou eerst eens voor aan de Heer. Misschien vindt de Heer dit koppeltje wel genoeg. Maar misschien wil hij al die stoelen bezet hebben. Misschien wil hij wel dat jullie een nog groter gebouw krijgen, maar... Praat nou eerst met de Heer. Ik hoop dat die bidstonden hier bezocht worden. Eerst spreken met de Heer. En het tweede wat gebeurt. Jozua zegt, zon, sta stil. En dat vind ik zo mooi. Hij doet dat in tegenwoordigheid van het volk. Dus... geen torentjesoverleg, zoals we dat allemaal zo goed kennen. Hij trekt zich niet in eenzaamheid terug. Nee, dat is nou geloof. Als hij zich in de eenzaamheid terug had getrokken, dan had geen mens er iets van kunnen zeggen. Er had geen haan naar gekraaid als er niets was gebeurd. Maar Jozua waagt zichzelf en God eraan voor het front van de troepen in de naam des Heren. Zon, sta stil. Ziet u, heel Israël wordt bij die geloofsdaad betrokken. En dit wijst nou allemaal, en daarom staat het in dat Oude Testament. En daarom moeten we het lezen. En morgen gaat de zon niet stilstaan, want dat is nergens voor nodig. U hoeft er ook niet meer om te vragen voorlopig. Maar wat u wel moet weten, dat is dat alles wijst op het grote wat gebeuren gaat. Want er gaat nog een ongelooflijk groot wonder gebeuren. En dat wonder, dat gebeurt in een oogwenk. Nou, dat is wat, in een oogwenk. Weet je wat een oogwenk is? Ik sta wel eens voor de spiegel. Ja, ik moet mezelf ook een beetje fatsoeneren af en toe. Maar dan sta ik voor de spiegel, dat moet u ook eens doen. Ga nou eens voor de spiegel staan straks als u thuis komt, dat is leuk. Echt, je gaat voor de spiegel staan en dan geef je jezelf een knipoog. Kunt u dat, knipogen? Niet met twee, maar één oog, hè? Dan zie je het met de ander. Dus zo ga je knipogen. En dan moet je opletten wat er gebeurt. Als je knipoogt, dan gaat het bovenste lid naar beneden en het onderste gaat naar boven. En halverwege ontmoeten ze elkaar. Nou, dat is wat Paulus bedoelt in de Korinthebrief en in 1 Thessalonicenzen 4. De Heer Jezus zal komen en in een oogwenk worden al Gods kinderen veranderd en gaan ze de Heer tegemoet in de lucht. Geloof je dat? Ik wel. Ja. Als ik dat niet geloofde, dan stond ik hier niet. Nou, dat is veel groter nog dan het feit dat dat zonnetje een paar uurtjes stil is blijven staan, zeg. Of dat die ezelin van Biliam heeft gesproken. Of die slang in het paradijs, of Jona in de vis. In een oogwenk, wat zal dat een toestand zijn, zeg, op de wereld, als ineens Gods kinderen verdwenen zijn. Ik weet helemaal niet of dat waar is, u moet me daar ook niet op vastpinnen, maar ik heb me wel eens laten vertellen dat de Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen altijd een niet-gelovige man in de cabine zetten, een niet-gelovige piloot naast een gelovige. Want stel je voor dat het toch waar is, hè? Ja, als die piloot verdwijnt, dan moet je niet aan denken. Dat vliegtuig gaat wel een poosje door, maar op een gegeven moment dan is het over. Want dan gaat dat grote wonder van God beginnen in een oogwenk. Komen al Gods kinderen thuis. En dan wordt de vijand van God definitief verslagen. Dan gaat de zonne der gerechtigheid schijnen en die blijft schijnen. Dan geeft God wonderen en tekenen aan de aarde die zijn weerga niet vinden. Dan rekent God af met alles. Als God tussen beiden gaat komen, lieve mensen, wat wordt het een rare wereld waarin we leven? Want die hele wereld is toch op drift. We weten toch niet meer wat we ermee aan moeten. En we zitten boordevol medelijden met al die vluchtelingen, want we moeten ze helpen. Maar er zijn ook zoveel gelovige mensen en niet-gelovige mensen die zijn achterdochtig. En die denken, ja, ze komen hier de boel opeten en straks hebben wij geen banen meer. En dan denk je weer aan jezelf. En dat zeggen ze hier in Nederland en in Duitsland en in Frankrijk en in al die landen waar de vluchtelingen komen. En hoeveel zullen er nog komen? Want de wereld is in beroering. Ik denk steeds aan dat vers uit de Bijbel, radeloze angst onder de volken. En straks is het alsof de vijand alles voor het zeggen heeft. Maar ja, er gebeurde toch wonderen, hè? Laten we even nog een paar wonderen op een rijtje zetten, want we hebben het nou al gehad over die ezelin van Biliam, maar weet je wat zo'n groot wonder is? Die kribben in Bethlehem. Niet dan? Een engel die verschijnt in de velden van Efrata, u is heden de heiland geboren. Ongelooflijk. Vandaag zingen we van die heiland. Dat is nog zo'n wonder. Golgotha. Vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En straks komt die zoon weer. We laten in het geloof de zon stilstaan, de zonne der gerechtigheid. Er zijn zoveel vijanden die verslagen moeten worden. Dat zijn kinderen van ons die de Heer niet dienen of niet kennen. Daar is de strijd in ons persoonlijk leven. Daar ineens is daar die mededeling van die ziekte die in je lichaam is. Dat erge. Zoals we dat vanmorgen toch ook even hoorden in de mededelingen. Ziekte, pijn. Een chaotische wereld. Zonde en vuiligheid overal. Het komt allemaal op ons af. Maar als dat volk van God nog met van verbazing knipperende ogen staat te kijken naar het feit dat de zon stilstaat en dat ze door kunnen gaan, dan zegt Jozua in vers 19, maar gij sta niet stil. Om hen heen vielen mensen in de strijd. Ja, dat gebeurt. Dat ontdekken wij ook. En ik ben helemaal van de rel als ik, zoals vorige week, hoor van een lief kind van God van 45 jaar. Dat ineens de mededeling krijgt. Je hebt nog een maand of drie te leven. Dan snap ik het even niet. Zei ik ook tegen haar, ik snap het wel, zei ze. Ik zeg, oh ja, ja, zegt ze. De Heer houdt zoveel van me, hij wil me gewoon gauw bij zich hebben. Dan staat de zon ook stil. Dat is toch een wonder. Zo'n ongelooflijk groot wonder. En dan gaat dat volk. Ze vechten hun gevecht. Ze strijden hun strijd. En het gaat maar door en het gaat maar door. Maar ze bereiken Jeruzalem. Nou, ik ben er. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik zit nergens meer over in. Nee hoor. Nee hoor, of de AOW omlaag gaat, kan me ook niet meer schelen. Ik protesteer niet meer. Kan mij nou schelen, ik ga naar Jeruzalem. We komen aan. Echt. Als u ziet dat het donker wordt op de wereld, dan moet u blij gaan worden. Hoe zegt dat lied dan ook weer? Heft uw hoogte omhoog naar de hemel, ziet van de bergen, verschijnt reeds het licht. Jezus zal komen in eer en in glorie. Kinderen des hemels, uw heil is in zicht. Wij gaan voorwaarts in de kracht van Jezus. Met een tinteling in onze ogen van blijde verwachting. We mogen zingen. Gode zij dank, die ons de overwinning geeft. Door Jezus Christus, onze Heer, want er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Amen. Zullen we samen danken? Wel vreemd verhaal in uw woord, Vader in de hemel, maar toen ik het voor mezelf las, toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is nou geloven. Het onmogelijke durven vragen aan u. En dan gewoon doorgaan. Ook al vallen er om mij heen mensen, kinderen van u, toch doorgaan. Want we komen met z'n allen aan bij u. Allemaal zoals we hier zitten, hebben we een toekomst. En die toekomst ligt niet in handen van onze regering en die toekomst ligt ook niet in handen van het Europese parlement. De toekomst van ons leven ligt in uw handen. En daarom willen we elkaar bij de hand nemen en elkaar aanmoedigen. En willen elkander zeggen, we hebben een machtige heiland die nimmer de zijnen vergeet. Dat zeggen we ook tegen die broeder die mededeling heeft gehad van die ziekte en die medicijnen gaat krijgen en bestraald zal moeten worden. En u kunt dat zomaar in orde maken. U kunt hem ook thuis halen, maar hij kent u. Hij kent u. En uw kinderen vinden het niet erg om bij u te komen. We vinden het soms jammer als het zo vroeg gaat. We kunnen elkaar eerlijk gezegd niet zo goed missen, maar als we er goed over nadenken, dan weten we dat we niet bang hoeven te zijn, want we komen thuis bij u. Heer, help ons om gewoon in het geloof verder te gaan. Aan alle kanten komt de vijand op ons af, maar u hebt met ons een verbond gesloten. En nu leggen we onze hand op uw belofte die in Jezus Christus ja en amen zijn. En dan danken we u, Heer, dat we nooit bevreesd hoeven te zijn. U bent met ons al de dagen, ook bij deze gemeente, ook in de komende week weer. Ook bij degene die thuis moesten blijven, omdat het lichaam niet meer wil. Ook bij diegene die op dit moment aan het bed gekluisterd zijn of ergens verpleegd worden. U bent met uw kinderen. En elkaar dragen we aan u op. U dankend voor uw grote liefde, voor uw eeuwige trouw. Bescherm ons, Heer, houd ons vast. Zegen uw volk, wat ook steeds meer in de verdrukking komt. En kom alstublieft spoedig bij ons. Uit genade. Amen. Ik stel voor dat we op reis gaan met een brandend hart en met een gebed bij iedere stad. 404 is dat. 404. Ja, doet de collecte maar op. Ik had jullie graag een gratis dienst willen bezorgen. Moet ik het zelf ook nog ophalen of zo?
bang voor de komende week? Wie is er bang? Wat een helder, zeg. De helden uit den helder. Nee hoor, u hoeft niet bang te zijn, want de levende Heer is altijd bij u. Ga blij naar huis. Draag met u mee zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de Heiland die leeft. En de liefde van God, uw Vader, de eeuwig trouwe. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest die u leidt, is en blijft met u allen. Totdat Jezus komt en ons wankele geloof verandert in aanschouwen. Amen. Wel thuis allemaal.